Hebreeën 3. Ik heb dat als titel gegeven: Volg mij onvervaards. Dat is een couplet. Voorwaarts Christen strijders. Druk dus koningspoor. En ik vind het altijd een geweldig strijdlied dat ik graag mag zingen. En het liefst de Engelse versie, de originele. Onward Christian Soldiers Marching as to War. Ja, het is een oorlog gaande en er staat veel te gebeuren. En daar zitten we middenin. En als alternatieve titel had ik Let op Jezus de Hoge Priester. Let op Jezus de Hoge Priester. En dan zitten we toch ook een beetje in het verband van hoofdstuk 2. Het vorige hoofdstuk dat voor mij een beetje als titel heeft, Hebreeën 2. Wij zien Jezus. En dat is steeds een aanmaling om de aandacht op hem te richten. En dan Hebreeën 3 is een praktische aansporing die een stap verder gaat. Om, ik zou willen zeggen, God op zijn woord te vertrouwen, om zijn beloften te aanvaarden en toe te passen. Ik heb het in vier stukjes verdeeld. Het eerste heb ik genoemd visie op de hoge priester. Lees vers 1. Daarom, heilige broeders. Mooi, hè? Heilige broeders. Geen kleinigheid. Deelgenoten van de hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Nou, wat me opvalt, dat het is net als je met de deur in huis valt. Daarom. Daarom, dus kijk ik natuurlijk gelijk terug. En dat is dan het vorige hoofdstuk. En dat zo verwijst naar de persoon van Christus, ook het eerste natuurlijk. Maar ook zijn lijdensweg. En wat gebleken is dat hij een bijzondere rol gaat vervullen. En die rol is niet alleen apostel, gezondene, de boodschap te brengen, zo is die ook op aarde gekomen, maar als hoge priester. En daarom heb ik dat genoemd visie op de hoge priester. De aandacht richten op de persoon van Christus. En natuurlijk in de apostelen en de evangeliën zie je zijn rol als gezondene, als apostel. Dat eerst wordt ook genoemd, hè. Richt uw oog op de apostel. Nou, dat is best wel bekend. De evangeliën vooral. En hoe de discipelen hem gevolgd zijn. En hoe we aangemoedigd worden hem te volgen. En dan staat en hoge priester. En dat is de kern van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is ook een zeldzame brief. Alleen al vanwege het feit dat er heel veel discussie is over de schrijver. En ik denk nog niet één heeft het echt kunnen bewijzen. Er zijn aanwijzingen. De ene denkt Paulus, de ander denkt weer iemand anders. En de meningen zijn verdeeld. Maar niemand heeft onomstotelijk kunnen aangeven wie is door die geschreven. Het is onduidelijk. En juist die brief die eigenlijk aan de Hebreeën, dus de Joden, aan de Joden in eerste instantie geschreven is, die tot geloof gekomen waren. Juist die brief, die deelt iets wat eigenlijk in de brieven van het Nieuwe Testament dan, in de brieven, de boeken, ook van het Nieuwe Testament, heel uniek is. De hogepriester. In sommige Bijbelboeken komt het ook voor, maar niet zo expliciet als in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een hele, ik zou bijna zeggen, een nieuw gezichtspunt. De hoge priester. En ik moet eerlijk zeggen dat, stel jezelf gewoon de vraag. Als ik zeg, Christus is je redder, natuurlijk is je redder. Christus is je voorbeeld, natuurlijk. Hij is gezaghebbend, hij is je koning. De heerschappij is in zijn handen. Het is een koningschap. Maar nu ineens iets anders. Zijn priesterschap. En wat is een priester? Lees het Oude Testament maar. Is een iemand. Een bidder. Een gebedsmens. Is een priester. Iemand die tussen God en de mens tussen beiden treedt. Die voorbeden kan doen. die tussen beiden kan komen in de gebeden. Dus die Hebreeënbrief gaat eigenlijk over het gebedsleven. En dan met het bijzondere de voorbeden van de hoge priester. Jezus Christus. En in de vorige hoofdstukken hebben we dat naar voren gebracht. Dat dit unieke element eigenlijk heel nieuw is. Althans, voor mij is het vrij nieuw. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de Hebreeënbrief nog nooit echt bestudeerd. In die zin met anderen. Het eerste vers van Hebreeën 3. Daarom, hebben we net even iets over gezegd. Heilige broeders. Zusters natuurlijk, hè? Dat is volledig. Heilige broeders. Deelgenoten van de hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Hoe worden we aangesproken? Met heilige broeders en dan nog meer. Deelgenoten van de hemelse roeping. Dat is dus een hele eer kennelijk. Het gaat over een hemelse roeping. En dan denk ik gelijk aan het Onze Vader. Daar kun je heel ingewikkeld over doen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is hemels. En dat is Gods verlangen. Ik heb een boek van Andrew Murray, dat gaat over de Hebreeënbrief. En dat kijken ze nu en dan in. Dat is een hele Hebreeënbrief wordt door hem behandeld. Hij zegt dit over deze hemelse roeping. In het boek Het Allerheiligste, bladzij 151. De hemelse roeping is een roeping waarin de kracht van het hemelse leven werkt om ons hier op aarde hemels te doen leven. Dus de kracht van het hemelse leven werkt in je met de bedoeling dat je hier op aarde in staat bent om hemels te kunnen leven. Nou, ik zeg het met mijn eigen woorden en dat doe ik op basis van Onze Vader. Wat gebeurt hier? Wat is de hemelse roeping? Je kunt het bezig als een term waar je bepaalde waarheden in de Bijbel ziet en die benadrukt en veronderstelt dat dat de hemelse roeping is. Ik zou het anders willen zeggen. De hemelse roeping, dat is de uitvoering hier beneden van Gods wil daarboven. Heb je? Dus de uitvoering hier beneden van Gods wil daarboven. Wat is hemelse roeping? Het is eigenlijk alleen maar het doen van de wil van God. Want wat er in de hemel gebeurt, dat is echt de wil van God. En het is Gods verlangen dat dat op deze hele aarde ook het geval zal zijn. Dat is de hemelse roeping in diepste wezen. En dan kun je bepaalde accenten leggen. Er zijn soms mensen die in gemeentevorming zien als iets heel bijzonders. En het zicht op Christus natuurlijk. En je kunt accenten noemen, maar het is een geheel. Het is een samenhang. Dus de uitvoering hier beneden van Gods wil daarboven. En dan denk ik aan een heel belangrijk vers in de Hebreeënbrief met de benen. Die dat staaft. Hebreeën 10, vers 7. Even opstaan. Hebreeën 10, vers 7. En het gaat over de komst van Christus in de wereld. Vers 5. Vers 6 zegt, in brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Die werden overigens gebracht in het Oude Testament. Toen zei ik, vers 7, zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Waarom daalde Jezus Christus neer in het vlees? Om de wil van God te doen. Dat is onze roeping. En daarmee heb je de hemelse roeping, waarin Jezus ons voorgegaan is. En het hele Bijbelboek van Hebreeën geeft dit aan. En werkt het in sommige hoofdstukken heel bijzonder uit. Ook dit hoofdstuk waar we nu net mee zitten, wat we net inlezen. Maar ook, het gaat zelfs over Melchizedek, gaat het over heel bijzondere aspecten. Dus de hemelse roeping, ik noem het de visie op de hoge priester. Dan gaan we verder. We zitten nog maar aan het eerste vers. Zo hard gaat het niet. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Christus Jezus. Nou, als we een stukje verder in Hebreeën 3 hebben net gelezen met elkaar. Dan lezen we over de geschiedenis van het volk Israël. Dat zijn hele belangrijke lessen. En wat blijkt? Er is een probleem. Ze zijn snel afgeleid. En dat is iets wat ik herken. Mijn hart, ons hart is gauw afgeleid. En, maar daarom is een hoge priester zo belangrijk. Hij staat ons terzijde. Hebreeën 3 vers 2. Christus Jezus die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld. Hij is trouw in het vervullen van deze dienst. Dus Christus vervult ten opzichte van zijn kinderen, kun je zeggen, zijn volk, maar hij ook zegt, de zijnen, beter gezegd, vervult hij een hele bijzondere dienst. En daarin is hij trouw. Hij faalt nooit. En dan lees ik dan over Mozes. Even kijken hoor. Ja. Die hem aangesteld heeft, vers 2 van Hebreeën 3. Evenals staat er ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Mozes was heel trouw. En Mozes heeft alles op orde. Niet normaal. Wat hij allemaal gedaan heeft. Ook wat hij allemaal geschreven heeft, de Pentateuch. Hij leeft heel dicht bij God. Wat een getuigenis heeft deze man Mozes. Dat is echt formidabel. En ga het boek Exodus maar bestuderen. Dat hebben we in het verleden namelijk gedaan. Ga het hele boek maar bestuderen. Het is een man van God. En Mozes is geweldig. Subliem. Wat een voorbeeld. En God zelf dat, zegt dat van hem. Niemand als Mozes. Hè? Dat God met hem spreekt van aangezicht tot aangezicht. Zo bijzonder, zo dicht bij God leeft deze man. Maar er is iemand die het ver bovenuit stijgt. Christus. Christus heeft alles volmaakt op orde. Want hij is zoveel groter, heerlijkheid, dat is Jezus, hè? Dan Mozes waardig gekeurd. Hij stijgt daar zo ver bovenuit, boven Mozes. Ik wil niet zeggen dat Mozes verbleekt. Nee, hij blijft stralen en schijnen, hè? En zijn getuigenis is zo geweldig. Maar Christus is zoveel meer verheven. Dat zegt ons iets over de verhevenheid van Christus. Dat zegt iets dat we eigenlijk nog maar heel weinig van hem gezien hebben. Dat we beginnen iets van hem te leren. Er is een gebied, er is een terrein, vooral is een hoge priesterschap, wat enorm is. En ik durf te zeggen dat de gemiddelde christen daar geen weet van heeft. Ik kom er zelf pas heel laat achter. Mensen hebben mij dingen verteld over Christus als hogepriester. Maar om dat toe te passen in mijn eigen leven, daar ben ik heel laat in. Maar toch geloof ik dat het heel actueel is en dichtbij is. Om dat in je eigen leven, om daar profijt van te hebben. Dat Christus zo'n bijzondere rol heeft als hogepriester. En dat hij ons terzijde staat. Ga alleen maar Johannes 17 lezen. Heeft hij gebeten. Toen hij op aarde was. Dat ze allen één zijn. Gelijk gij Vader in mij. Dat ik zijn ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Dat is de hoge priester. Sommigen zijn wat. Misschien wat. Rechtlijnig een Bijbel uitleggen. En ik had op een gegeven moment. Noemde ik. Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. En ik werd aangesproken. Nee, dat klopt niet. Want Jezus heeft zijn werk nog niet volbracht. Dat kan nog niet. Maar. Ik denk dat er iets profetisch aan ligt. Van wat de Heer Jezus zou doen en gedaan heeft. En hier al op aarde. En zoals hij met de zijnen omging. Op een gegeven moment Simon Petrus. Als het echt bijna fout dreigt te gaan. Dan zegt Jezus tegen hem. Simon, Simon. Zie de Satan heeft verlangd je uw lieden te ziften als het daar bent. Maar ik heb voor je gebeden. Nou, dat is ver wat mij persoonlijk heeft aansproken. Dank je verzekeren. En dat is toch wel de hoge priester. En soms heb je dingen al opgepakt. Je wist helemaal niet wat het inhield. De hoge priester. Het is zo belangrijk vanavond, denk ik, dat we Christus leren kennen als de hoge priester. In zijn volle ornaat, zeg maar, in zijn volle ornaat, in zijn volledige taak. En dat is enorm, want dat geeft zo'n hoop. Want als we, kijk, als je christen wordt, hè, dan ja, moet je hoop dingen leren. Maar als je de Heer gaat dienen, zoals Mozes gedaan heeft, en dat misschien wij ook willen doen, als we de Heer willen gaan dienen, dan schrik je van de fouten. Weet je, hoe kan dat ooit goed komen? Maar wacht even, er is een hoge priester die continu bijspringt. Dat is echt waar. Er staat zoiets in de Bijbel, de zonder gelegen, de heilige dingen. Dat is echt waar. Als we de Heer willen dienen. Ik denk in Leviticus.
Wat stond daar nou?
De zonde die ligt in de heilige dingen.
Oh.
Als je de Heer wil dienen. Kijk, degenen die geen fouten maken, die zijn degenen die aan de kant van de Heer in het gras gaan zitten.
Ja.
Maar als je de Heer wil gaan dienen, dan ga je fouten maken.
Ja.
En dat is belangrijk om dat te zien, niet alleen voor jezelf, maar ook van anderen. He, ook als anderen de Heer willen gaan dienen, zullen ze fouten maken. En dat ontdek je, dat zie je. Maar, meestal zie je het niet meteen, maar van jezelf zie je het ook. He? En daarom hebben we iemand nodig die ons te hulp komt. Maar dat even terzijde, even een uitstapje naar het Oude Testament. Maar het gaat er mij om dat, als we de Heer willen dienen, dat er een hoge priester is. We zitten in vers 3, hè? Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. En dan staat er een vergelijking. Als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Dat is toch wel echt een heel groot contrast. De bouwmeester en het huis. Hè? Iets wat staat, wat ja. En iemand die dus een persoon is die dat uitgedacht heeft, geëngineerd. En ja, de bouwmeester die komt veel meer eer toe dan het huis, hoe mooi het ook mag zijn. Dat is logisch. Maar zo overstijgt Christus Mozes. Als een bouwmeester veel meer eer krijgt dan het huis. Wat een mooi huis. Ja, huis ga je eigenlijk niet prijzen. Wat een geweldige architect. Oh, en er zijn mensen die dan echt, die houden ervan. Hè? Je hebt van die stijlen van architecten en... We waren in Chicago, dat was een hele wijk. Hoe heet die ook weer, die architect?
Frank Lloyd.
Frank Lloyd. Echt heel mooi en heel uniek en eigenaardig in de goede zin. Een eigen stijl. Dat is wat je hier ziet. De Heer Jezus is zoveel meer. En dus we vergelijken Mozes. En het is al geweldig als je een hoop dingen uit het leven van Mozes mag oppakken en navolgen. Maar als je gaat vergelijken met Christus, dan is er zoveel meer om na te volgen. Vers 5. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken wordt. Als een feit wordt dat genoemd. Hij had alles op orde. Vers 6. Maar, komt een heel andere onderwerp naar voren. Christus als zoon over zijn huis. Nu ben ik wel benieuwd, maar wat is dan zijn huis? Die komt nu, vers 6. En als we verder lezen. Zijn huis zijn wij. Wat? Zijn huis zijn wij. Dat is de gemeente, weet je dat? Dat is de gemeente. Gods woonplaats per definitie. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Met alle heiligen zal nodig zijn om Christus te kennen, te vatten en zijn liefde te kennen, Efeze. Alleen is het wel een soort voorwaarde. Zijn huis zijn wij, jawel, als wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Het is wel iets wat je vast moet houden. Het is een geloofszaak. Je hebt het niet in eigen handen. Door het geloof is dat realiteit. En als het goed is, ervaren we daar iets van als we samen komen zondagmorgen. In de naam van de Heer Jezus samenkomen. Dan ervaren we iets van Gods tegenwoordigheid als het goed is. Als een laat ik zeggen, als het een gezonde situatie is, of een groep mensen, een groep christenen, een groep gelovigen die de Heer lief hebben, dan zul je daar iets van ervaren. Alleen, de mate kan heel verschillend zijn. Je komt misschien in de ene gemeente, ervaar je echt Gods tegenwoordigheid. En je komt misschien in een andere gemeente, was fijn, maar die ene gemeente waar ik geweest ben, of dat, misschien kan ik een conferentie zijn, als heiligen bij elkaar zijn, daar heb ik toch iets bijzonders van God ervaren. Er kan een groot verschil zijn. Maar het gaat over Christus. Zijn huis zijn wij. En dat is een thema op zich. Dat laten we nu rusten. Want daar, dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar de schrijver wil ons verder meenemen. In vers 7. Dus wil een bijzondere getuigenis. Dat is ook Efeze, hè, de geheimnis van de gemeente. Zie je hier verborgen liggen. Het komt er dus op aan om te volharden. Het kan soms zwaar zijn. Ik denk aan de Giro, de wielerwedstrijd in Italië. En die is nu afgelopen, die is klaar. Maar een paar weken geleden was er een hele zware etappe. De tiende was het, meen ik. En de hele dag regende het. En daar hoog in de bergen is het echt koud. 4 graden was het. Dat is koud. Maar de wedstrijdleiding besluit om de hele rit door maar uit te rijden. Dat was wel heel lang, hè? Maar goed, dat moest dan maar. Dus de kletsnatte renners zijn totaal verkleumd. Wat moeten ze doen? Volharden. Ze moeten volhouden. Dat is het enige wat ze moeten doen. Volhouden. Nou, dat kan je zeggen. Ze hebben het niet breed gehad, die laatjes. Dat geldt hier ook. Soms dan is het, gaat het allemaal fijn, maar er zijn tijden dat het moeilijk is. Dat we tegenslag hebben, dat het anders loopt. En toch moeten we onverwrikt vasthouden wat we hebben. En dat is geloof. Het komt aan op geloof. En geloof alleen. En dat is eigenlijk het hele hoofdstuk gaat over geloof. Mijn tweede punt is volharden in verzoeking. Volharding in verzoeking, de versen 7 tot 11. We lezen verder. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt. Die is een hele mooie zin. Ik zeg daarom. Je had toch dat vers kunnen citeren. Heden indien je zijn stem hoort. Nee. Gelijk de Heilige Geest zegt. De derde persoon van de drie-enige God heeft iets te zeggen. En dat komt hier. Heden indien je zijn stem hoort. Verhard je harten niet. Nu zijn er verschillende vertalingen. NBV als het goed is, staat er wees niet koppig. Klopt dat, Maria?
Welk vers?
Vers 7.
Vers 8. Wees dan niet halfstarrig.
Wees niet halfstarrig, oké. Okay.
Vers 8 is er
dan niet. Ja, en in vers 7 staat er ook iets? Nee, begin van vers, of begin van vers 8. Verhard uw harten niet. Dat lees je niet. Oké. Okay. Broeders, even kijken, dan lees ik iets verder. Zoals bij de verbittering. Wat is de verbittering? Ik vind het altijd een moeilijk begrip. Broeders is een Duitse vertaling die vertaalt het oproer. We gaan er nog op in, omdat ik wil een stukje het Oude Testament opslaan om dat aan te tonen. En de NBV die zegt volgens mij de opstand. Dat ook wel. Oké. Okay. En de English Standard Version die zegt de rebellie. En als je die termen hoort, dan is dat veel duidelijker. Voor de verbittering, ja, het was een verbittering, maar het zegt mij zo weinig. En die andere vertalingen helpen me. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn. De schrijver die wijst op het heden, met als uitgangspunt een visie op de grote en getrouwe hogepriester. Dat is wat we hier zien. En de gedachte is, als we zo'n hoge priester hebben, dan zijn we opgewassen tegen allerlei moeilijkheden en beproevingen. En dan staat er ineens daarom, vers 7. Zo begint dat. Zie je het in het verband? Daarom. Dat slaat echt op het voorgaande, wat we net behandeld hebben. Daarom. Het is niet zo dat het een ander thema is. Nee, dat heeft alles met elkaar te maken. Dat is juist het geheim. Dus het verstaan van die eerste versen geeft mij de zekerheid om de volgende versen te kunnen toepassen. De juiste leringen uit te trekken. Nou, Dit verwijst naar nummer 14 en daar wil ik straks op terugkomen. Dat is best nog een stuk, maar goed, dat doen we straks. En op Psalm 95. Maar de oproep is, wees niet halstarrig. Wees niet koppig. Dat is de oproep. Dat je dat meer aanspreekt dan dat te zeggen, wees niet verbitterd. Er zijn sommige mensen verbitterd, dat is afschuwelijk. Maar dat is niet helemaal de gedachte, of tenminste dat is een deel ervan. Wees niet koppig. En sommige mensen die zijn zo eigenzinnig. Dan heb je een groot probleem. En dat gebeurde hier. Maar er was een reden door. Er gebeurt nogal wat. In Hebreeën 3 vers 9 lees je dan. Waar, ten dagen van de bezoek in de woestijn staat er. Hè, waar uw vaders mij verzochten staat er. Wat gebeurt er nou? Door mij op de proef te stellen. Ze maken het God moeilijk. Uw zoren, die vertaalt het als volgt. Mij hebben beproefd tot tartens toe. Dat is een scherpe vertaling. Die spreekt. Mij beproefd tot tartens toe. Opstand. Verzet tegen God. Kan dat? Kun je verzetten tegen God? Dat is toch onbestaanbaar? Kan dat wel? Nou, ik citeer even nummer 1, daar komen we later op terug. In nummer 14, vers 9, zeggen Jozua en Caleb tegen het volk, alleen wees dan niet opstandig. Dat is wat. En toch zijn dit reële dingen die je eigen hart kunt tegenkomen. Als je eerlijk bent. En wat zegt God in nummer 14 vers 11? Hoe lang zal dit volk mij versmaden? Dat zegt God van zijn volk. En hoe lang zullen ze niet op mij vertrouwen? Met al de tekenen die ik in zijn midden gedaan heb. Na al die jaren, zegt God. Hoe kan het? En het tweede, wat ik hier zie. In Hebreeën 3 dan, vers 9b. Hoewel ze mijn werken zagen 40 jaren lang. Nou, in Hebreeën 3, vers 9b, zegt, hoewel ze mijn werken zagen 40 jaren lang, dus dat is heel lang, 40 jaar. De Israëlieten zijn 40 jaar lang getuigen van wonderen, tekenen, van allerlei gebeurtenissen, geweldige dingen die God doet, uitreddingen. Dus, ik zou kunnen zeggen, te veel om op te noemen. He? Ze weten het, maar ze doen er niets mee. Ze doen er niets mee. Ze hebben veel gezien. En toch, ze vertrouwen God niet. Nou, dan is God het echt, dat ik het plat zeg, is het spuugzat. Dan staat in Hebreeën 3, vers 10. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. Want dit staat echt in de Bijbel, hoor. Dit is geen kleinigheid, maar het staat echt in de Bijbel. God kreeg er een weerzin van. Dat is niet voor te stellen, maar dat is gebeurd hier. En hij constateert, en ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart. Hij constateert, en ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Dus, mag ik iets anders zeggen? De volmaakte liefde moet vaststellen, ze neigen alle kanten op, behalve mijn kans. Dat is schrijnend. Dus een liefdeband komt zo nooit van de grond. God constateert, altijd dwalen ze met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Dus de volmaakte liefde stelt het vast. Dat moeten we even heel goed in de gaten houden. Dus ze neigen alle kanten op, behalve mijn kant. God verlangt naar een liefdeband. God zoekt gemeenschap met zijn volk. Dat was de roeping van het volk Israël in deze situatie. Maar geestelijke groei is daarmee uitgesloten. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Dat is de conclusie. En dan zegt hij zelf, zoals ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Ze zullen niet verder komen. En in deze situatie is het zelfs zo dat God boos wordt en er een punt achter zet. Dan kun je zeggen, ja, God zet er een punt achter. Wie is dan de dupe? God? Nee, helemaal niet. En hij gaat verder met de volgende generatie. Maar ik noem het even de woestijngeneratie verkommert. En komt niet in het beloofde land Kanaan. Mist het doel. Nou, dit is een beeld van datgene wat met elke gelovige kan plaats hebben. Want Romeinen zegt dat deze dingen zijn ons een voorbeeld geschikt. Dus het is niet zo dat we ons een keer afzetten tegen de mensen die hier faalden. Nee, dat is niet de kwestie. De kwestie is dat wij hier iets van kunnen leren. Daarom staat het in de Bijbel. Dus kunnen wij daar voordeel mee doen? Je kunt leren van het positieve. Als je geweldige voorbeelden ziet, dan kun je heel veel van leren. Maar je leert ook van het negatieve. Als het ergens goed fout gaat, dan leer je daarvan. Dit mag mij nooit overkomen. Goed, dat is het tweede punt. Het wordt dus een ernstige les, noem ik het, voor de latere generaties, voor ons. Zie je, daar heb je de toepassing die we voor onszelf mogen zien liggen. Mijn derde punt heb ik genoemd, vasthouden tot het einde. Nu zitten we weer op de lijn. Vers 12. Zie toe, broeders. Dit was een citaat, hè, wat we net gelezen hebben. Zie toe, broeders, dat niemand uwer een boos ongelovig hart zij, bij niemand uwer een boos ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkander dagelijks, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Even kijken, de NBV zegt hier kwaadwillig, dat bij niemand u weer een boos of een kwaadwillig hart, zegt de NBV, dacht ik, hè?
Ja.
En in mijn vertaling zegt dan ongelovige, ja. Ongelovige hart. Wat op zich ook duidelijk is. Door af te vallen van de levende God. Dus elk hem ongehoorzaam zijn. Maar, dat mag dus niet toegestaan worden. Integendeel, daar moeten we juist op letten. Maar hoe komen we dan verder? We komen verder door vers 13. Maar vermaand elkander dagelijks. Dus moedig elkaar aan en waar nodig corrigeer elkaar. Zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verhardde. Die in die toestand komt waarin het volk terecht kwam. Halstarrig werd. Volharden. Er wacht een beloning. En dat komt vers 14. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Is dat dan veel meer aan. En deel hebben aan Christus. Er wordt verder niet over uitgebreid, maar dat zegt een hoop. Dus ik noem dat het derde punt. Vasthouden tot het einde. Tot het einde. En dan is mijn laatste punt, en daar komt dan nummer 14 nog mee voor, het langste punt. Maar kijk hoe dat kan samenvatten. Volg mij onvervaard, de versen 15 tot 19. Dus God neemt het deze generatie Israëlieten zeer kwalijk dat ze halstarrig worden, dat ze zelfs opstandig worden. Ze gehoorzamen zijn stem niet. En hij neemt dat hun kwalijk. En ik denk dat is iets belangrijks voor onze tijd. We leven in zo'n vreemde tijd. Ik ben opgegroeid in een tijd, alles mag. In één keer. Ik denk de tijd nu is alles doen we. Ik ben opgegroeid, alles mag in één keer. En van regels in één keer dat je alles los kunt laten. En dat was dus het modernisme. In feite. Hè? Maar wat ik hier leer is, het komt aan op gehoorzaamheid. Het komt aan, heden, indien gij zijn stem hoort. En dan komt er een naarzinnetje achter. Verhard uw harten niet. Maar wat er eigenlijk staat is, bedoeld wordt, indien je zijn stem hoort, luister. Luister. Doe het. Pak het op. Ga die weg. En vermaand elkaar erin en spreek elkaar daar dagelijks in. Volg mij onvervaard. Dat is mijn thema vanavond. Volg mij onvervaard. Doorgaan. De Heer Jezus volgen. En misschien smaad dragen. Misschien lijden ondergaan. Misschien moeilijkheden doorstaan. Misschien hindernissen moeten nemen, beproevingen. En bedenk aan een Paulus, wat hij zelf niet heeft doorstaan. En God herhaalt zelfs de woorden. Hè? Vers 15, dat is een herhaling. En vers 7 staat het ook. Hè? Heden die in zijn stem hoort, staat in vers 7. En vers 15, heden, als er gezegd wordt, heden indien je zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals met de verbittering. Dat is een herhaling. Bij het oproer is de situatie. En dan staat er, wie waren er dan die, hoewel ze de stem gehoord hadden, God verbitterd. Waren hier een aantal mensen? Nee. Wat staat er? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Dat is onvoorstelbaar. Er zijn twee mensen, Jozua en Caleb, die hier niet bij horen. De hele generatie. Nou, dan gaan we kijken wat is er precies gebeurd. Dan stappen we over naar nummer 14. Dat is een hele bijzonder levendige beschrijving van datgene wat heel kort wordt aangestipt in Hebreeën 3. Wat is er in de hand? We kijken vluchtig naar nummer 13 en 14. Nummer 13, 12 verspieders worden uitgestuurd naar het beloofde land. Ik heb een kaart er boven liggen, maar die kan ik straks nog laten zien. Die worden uitgestuurd. Nummer 13. Vers 13 zegt hij dat ze. De Heer sprak dat Mozes zendt mannen uit om het land Kanaan te verspieden. 13, vers 1 tot 2. Vers 21. Ze trokken op en verspieden het land van de woestijn Zin af. Waar ligt dat? Onder de Negev. Dat ligt onder Berseba. En waar waren ze? Kades Barnea. Nou, we hopen dat nog een keer te bezoeken. Ooit. Mm. En Kades Barnea, nu aan de Egyptische grens. En vanaf helemaal de grens met Egypte ga je door via Berseba naar het noorden, naar Hebron, langs Jeruzalem, naar boven. Om het meer Galilea heen, langs Damascus, en dan kom je helemaal bij Hamat. Dat je 70 kilometer boven Damascus. De verspieders. De 12 verspieders, ja. Dat staat in de Bijbel, vers 21 van nummer 13. Dat zou eigenlijk niet hebben duidelijk. Dat staat er echt. Maar als je een kaart bij pakt, en boven, ik heb het niet verzameld mee te nemen. De grote Bijbelatlas van Bijtsel, dat is een kaart.
Dus een
hele lange reis hebben die verspieders gemaakt. En dan heen en ook weer terug. En dan komen ze terug. En wat hebben ze bij zich? Een kolossale druiventros. En ze hebben twee mannen nodig om hem te dragen. Ja, na 40 dagen keren ze terug. Dus ze hebben dus echt stevig doorgelopen. En in Kades, aan de grens nu tegenwoordig met Egypte, brengen ze verslag uit, vers 27, nummer 13. Dan gaan we lezen. Ze verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit van melk en honing. En dit is een vrucht. Dat was toegezegd heel breed uit eigenlijk. Dat is wat ze zeggen. Ze noemen enkele positieve punten, maar het is een minimaal verslag. Er komt een eenzijdig beeld van het hele gebeuren. Het volk echter dat in het land woont is sterk. Dat klopt ook. En de steden zijn ommuurd. Dat klopt ook. En zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen we daar. Amalek woont in het zuidenlands. Dat is dus helemaal beneden. Hè? De Zin en Negev ongeveer. Dat is de Negev, ja. De Hethieten, Jebusieten. Dat is rondom Jeruzalem. Nog een stuk daar vandaan. En de Amorieten wonen in het land, in het bergland, de Kanaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Nou, heel kort noemen ze een paar dingen, maar het is een heel eenzijdig verslag van datgene wat ze hebben waargenomen. En het volk wordt onrustig. Nou, wat doet Caleb? Hij neemt stelling. 30. Daarop trachtte Caleb het volk te bedaren te brengen tegenover Mozes. En zei, laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen. Bans. We zullen het zeker kunnen vermeesteren. Heb je net gehoord? Het zijn sterke steden. En we zijn er geweest in Hazel. Daar kwamen ze ook langs. Een van de sterkste steden van, in het noorden. Hè? Langs al die steden kwamen ze. Jericho, daar kwamen ze langs. En ze hebben het gezien. En ze zagen die stevige kerels. Maar Caleb trekte ze niks van aan. Ook al weet hij dat er reuzen zijn. Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want we zullen het zeker kunnen vermeesteren. Hij is moedig en hij is vol van geloof. Wat zeggen zijn collega's? Ja, Caleb, je hebt een punt. Nee. Ze gaan er lijnrecht tegen in vers 31. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, wij zullen tegen het volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Zie je dat hier iets enorms gebeurt? Zie je dat hier een totale wending is van de harten? Van datgene wat God bedoeld heeft, wat God gezegd heeft? Ze zijn sterker dan wij. Wat een geloof, dat is ongeloof. Ongeloof. En ze zaaien dan ook nog onrust door een vals gerucht. Vers 32 en 33. Ook verspreidden ze onder de Israëlieten een kwaad gerucht. Omtrent het land dat ze verspied hadden. Door te zeggen, het land dat we doorgetrokken zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die we daar zagen, waren mannen van grote lengte. Vers 33, ook zagen we daar reuzen. Enakieten, die tot de reuzen behoorden. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen. En ook in hun ogen. Nu slaat de stemming helemaal om. En het volk begint te janken. En het volk weende in die nacht. Nummer 14, vers 1. Vers 2, al de Israëlieten morden. Zie je wat er gebeurt? Dat is een opstand, joh. Tegen Mozes. Notabene die Mozes, die net voorgeschilderd is in Hebreeën 3, het begin. En Aaron. Er volgt een complete opstand. Dan zeggen ze dan, och, waren wij in het land Egypte gestorven? Of waren wij in die woestijn gestorven? Krankzinnig. Absurd. Ze vegen Gods plan aan tafel. Dat is heel ernstig. Dan snap je nu waarom Hebreeën 3 bij ons zo heel scherp overkomt. Het komt omdat we dit gedeelte niet lezen. En als we dit gedeelte lezen, zeggen God heeft gelijk. Het klopt. Dus het is zaak om de Bijbel goed te lezen. En probeer de samenhang te pakken te krijgen. Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, vers 3a, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Ze schuiven God iets in de schoenen, wat heel ernstig is. Ze twijfelen aan de bedoeling van God, maar ze zijn niet alleen wantrouwig, ze beschuldigen hem. Dit is echt heel iets anders, zie je dat? En dan zeggen ze, zou het voor ons in vers 3 niet beter zijn naar Egypte terug te keren? Dat is dan echt helemaal onverstandig. Vers 4, en ze zeiden tot haar, laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. De stemming slaat om als een blad aan een boom. Hoe is het mogelijk? Wat doen Mozes en Aaron? Ze werpen zich neer in gebed. Wat een klasse. Ze zien gevaar. En Jozef en Caleb verontmoedigen zich en nemen opnieuw moedig stelling. Vers 6. Ze zijn vol vertrouwen en ze wijken geen millimeter. Het land, vers 7b, dat we doorgetrokken zijn om te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Dat waagden zij te zeggen tegenover dat opstandige volk. Ze vermaanden ze. Knap, hè? Geweldig. Moesten wij ook doen. Indien de Heer wel gevallen aan ons heeft, de zuiverheid van deze mannen Gods, noemen ze. Indien de Heer wel gevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in het land brengen, lieve mensen. En het ons geven en ze zien de kansen liggen. Een land dat vloeit van melk en honing. Dat wil je nog meer. Nou, zie je het? Schitterend wat God laat zien. En schitterend wat Jozef en Caleb oppakken. Maar wat jammer dat een generatie het verknalt. Dat is onbestaanbaar. En zie je, dit is echt, in de hemel is er echt beweging geweest, Wil. Dat kan ik je vertellen. Toen deze dingen gebeurd. De hemel heeft toegekeken. En dan doen ze nog een schepje bovenop Jozua en Caleb vers 9a. Alleen, zeggen ze, wees dan niet opstandig tegen de Heer. Ze vatten de koe bij de horens. Dan heb je lef. De stier bij de horens, beter gezegd. Alleen, wees dan niet opstandig zijn. Nu snap ik waarom mijn broers, de Duitse Bijbelvertaler, zegt. De opstand. En de English Standard Version, de rebellion. De rebellie. Het was een rebellie. Tjong, wat moet je hiermee aan? Maar het wordt... Maar ze zijn ook liefdevol, deze mannen. Jozua en Caleb, vers 9b. En gij vreest hen niet. Wat een lef. Wat een geloof. Nou, als we geloof hebben, als we vertrouwen op God, dan zijn we tot heel veel in staat. Dan kunnen we heel veel trotseren. Dan is er geweldige hoop. Dan is er geen reden om bang te worden, omdat het moeilijk wordt misschien. Nee, dan leven we op de Gods genade, door zijn opstandingskracht. En als God niet tussen beiden was gekomen, was het slechte aflopen met Jozua en met Caleb. Maar vers 10, dan komt God tussen beiden. En dan weet je wat de reactie van God is in vers 11? Hoe lang zal dit volk mij versmaden? Ik proef hier smart. Ik proef hier intens verdriet. Ontzettende droefenis in het hart van God. Hoe lang? Zullen ze niet op mij vertrouwen? Het heeft God pijn gedaan. Dat ze hem niet vertrouwen. En het is eerlijk waar. Als we God niet vertrouwen, doen we hem pijn. En het is echt zo. Als we een liefdeband met God hebben, dan wagen we het niet om hem te wantrouwen. Als we hem lief hebben. En als die liefde van 1 Corinthians 13 die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 8, wat is het? Vijf. Als die liefde van God in ons woont, de persoon van de Heilige Geest, dan kunnen we hem alleen maar vertrouwen. He? En weet je, aan de ene kant is het zo'n scherpe episode, maar ik vond het zo nodig om de liefde van God aan te tonen in dit hoofdstuk. Nummer 3. De liefde van God was geen snars veranderd, was niets veranderd, nog steeds de volmaakte liefde. Maar ook de heiligheid van God kwam ervoor. En God grijpt in. Maar nu gaan we de sprong maken terug. En wat gebeurt er nog? Dan moet ik eventjes aan het toevoegen. Wat zegt God dreigt in vers 12 met de pest te slaan en uit te roeien. Dat is wat. Dan komt Mozes tussen beiden. Zie je dat? Mozes komt tussen beiden. Doet voorbeden. Het gebeurt niet. Nou, ik zit hier nu even omdat het te veel wordt om allemaal te slaan, maar Mozes, de voorbidder, komt tevoorschijn. Een niveau ontzagwekkend. Weet je, als we bidden voor anderen, voorbidden is zo geweldig. Weet je, voorbidden is gewoon priester zijn. En vergeet niet, de hoge priester is waakzaam. Als het misgaat, wat denk je van de bediening van de hoge priester? Hij vervult zijn dienst. Waar het misgaat, waar het moeilijk wordt. Ja. En dan gebeurt er nog het een en ander. De straf is dat God er genoeg van heeft en ze moeten een omweg maken van 40 jaar. Ik durf er niet aan te denken als ik naar mijn eigen leeftijd kijk. Dat je 40 jaar van je leven dan moet ronddolen in de woestijn. Wat verschrikkelijk. En de verspieders die het kwade gerucht verspreid hebben, die sterven. Vers 36 en 37 door de plaag. En Jozua en Caleb, die sjokken mee daar in de woestijn. Dag in, dag uit. Ze worden ouder. En ik dacht, toen ze dan binnengaan, die zit een jaar of... Was het, hoeveel jaar was je ook weer? 85, 84, ik weet niet meer. Ik weet niet meer precies.
Caleb was 85 toen hij erfde.
85 is het, dank je. Ja. Nou, je ziet daar Jozua verder gaan. Je ziet daar Caleb voortschokken in de woestijn. Maar ze blijven overeind. En al die hele generatie heeft daar twee mensen zien lopen die voor hen een voorbeeld blijven. En die trouw blijven. En later, toen Jozua wordt de leider. En Caleb wordt een geweldig voorbeeld. Hij waagt het zelf om iets te vragen, om in bezit te nemen waar de Enakiet niet of zo, die reuzen zaten. Deze twee personen werden een geweldig voorbeeld voor toen, maar ook voor nu. En ze zijn een houvast voor ons. Waar gaat het allemaal om? Dan gaan we terug naar de Hebreeën 3, waar we eigenlijk bezig zijn. Hebreeën 3. Goed, we hebben dat gelezen, vers 16. Wie waren het dan die, hoewel ze de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Wat een tragedie. En van wie heeft hij een afkeer gehad? God heeft met tegenzin hen rondgeleid in de woestijn 40 jaar lang. Was het niet van hen die gezondigd hadden? En wat gebeurde? Ze sterven allemaal in de woestijn. En wie lijken in de woestijn lagen. Behalve, er kwam een jonge generatie kwam ook op. Er kwamen jonge mensen, kinderen speelden de eerste paar jaar. En later zag je tieners lopen. En later zag je jonge mannen, volwassen mannen lopen, een jaar van 18, 20. En op een gegeven moment zag je jonge mannen lopen van 40 jaar. Zag je rondlopen. En dan komt er een moment dat ze binnengaan in het land Kanaan. Maar die oude generatie komt daar niet. De nieuwe generatie gaat verder. Dus is God de dupe? Nee. God gaat door. En hoe is dat ook weer? Hij zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Dat woord ook weer. Dat lied is het, hè? Hij zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Ik heb even niet paraat wat de titel is van het lied. En wie anders zwoer hij, vers 18 van Hebreeën 3. En wie anders zwoer hij dat ze tot zijn rust niet zouden ingaan. Dat is wat ik net nu schilderde. Hij zwoer dat ze tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Oh, was dat het probleem? Was dat het probleem? Het wordt de verbittering genoemd, het wordt de hele scherpe termen worden genoemd. Was dat het? Ja. En vers 19 geeft de conclusie die heel belangrijk is. Zo zien we dat ze niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Oh. Hey. Hebreeën 11. Hebreeën 11, dat komt nog. Maar gaat Hebreeën 11 alleen over? Geloof. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Ik weet maar één manier om christen te zijn. Ik vind maar één manier. Door het geloof. En is het niet zo? Vers 11, vers 6. Hebreeën 11, vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Jozua en Caleb, die demonstreerden dat. Dat ze hem welgevallen, als God aan ons welgevallen heeft. Ze gingen in geloof. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, dan heb ik eigenlijk het hele Bijbelboek heb ik in één keer door dat ene hoofdstuk zo'n beetje niet samengevat, maar toch een grote brok eruit. Wat is het een uitdaging om gewoon God te geloven, hem te dienen, hem te volgen. Daarom heb ik als titel gekozen, volg mij onverwaard. Volg mij onverwaard.